Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Vandaag is het de vierde Lijdenszondag en in deze dienst zal onze legerpredikant, dominee de Ridder, voorgaan. In deze dienst worden we als gemeente muzikaal ondersteund door de zang van twee gemeenteleden onder begeleiding van de organist. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en de psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar het bruidspaar van de Berg van de Brink, dat afgelopen donderdag hun 40-jarig huwelijksjubileum mocht vieren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 31, vers 15 en vers 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Geloof zij God, die zijn genade. We zingen de versen 15 en 17 van Psalm 31. De kerkenraad die wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De vierde Lijdenszondag. We horen straks in de preek over een kruiswoord. Iets wat Jezus zei aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We hopen niet dat we zoiets merken in deze dienst, eerder het tegenovergestelde. We geloven dat God hier is, dat hij ons niet verlaat. Zo zingen we Psalm 27 nu ook, vers 1 en vers 5. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1 en 5.
Laat mij niet.
God verlaat mij niet. Daar zou God wel reden toe hebben, zou je misschien denken als we nu luisteren naar de 10 geboden. Geboden ja, waarvan het ons eigenlijk nooit lukt om die helemaal te houden. Wat fijn dat we daarna mogen zingen met elkaar waar het in de lijdenstijd toch om gaat. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon aan ons gegeven heeft. We luisteren naar de wet en daarna zingen we dat lied uit op toonhoogte 351. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een jaloers, naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, in deze periode voor Pasen, deze tijd van inkeer en verstilling, komen we in uw nabijheid. Wij zoeken u vanmorgen. Dat is nog niet zo eenvoudig als het klinkt. We zijn u vaak kwijt. In de veelheid van de prikkels die op ons afkomen, vinden we het moeilijk om ons te concentreren op u, om te luisteren naar uw stem. Ook de nood van de wereld, verdriet en zorgen die ons raken, kunnen ons danig verblinden, waardoor we u soms niet zien. Wij zoeken u. Maar we belijden ook dat het juist aan onszelf ligt vaak dat we u kwijt zijn. We leven het leven toch graag zelf, op onze eigen manier, van kwaad tot erger. Wij zoeken u ook vanuit die schuld, als verloren zonen en dochters die een thuis zoeken, een thuis bij u. Bij een vader die zich ontfermt. Wij danken u dat we hier mogen horen dat u ook ons zoekt. U heeft ons samengebracht vanmorgen, thuis en hier in de kerk, waar we ook zijn. U zendt uw geest onder ons. U geeft ons de Bijbel en de verkondiging van het evangelie. U trekt erop uit vanmorgen, hier in Ochten en wereldwijd, waar de Bijbel opengaat en de kerkdeuren. Heerlijk is dat. Vind ons dan zo vanmorgen en schenk ons uzelf, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit het Oude Testament, eerst uit Amos, hoofdstuk 5, vers 18 tot 20 en hoofdstuk 8, vers 9 en 10. Dus eerst enkele versen uit Amos, hoofdstuk 5, vers 18 tot 20 en dan hoofdstuk 8, vers 9 en 10. In Amos 5, vanaf vers 18... horen we de profeet Amos die zegt: wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt. Of die als hij thuis komt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de Heere niet duisternis zijn en geen licht, donkerte zonder lichtglans erover? Dan uit Amos 8, een paar versen ook over dat donker op de dag van de Heere. Amos 8, vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen. Om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen. Elk hoofd zal kaal zijn, omdat ik het land in rouw dompel, als over een enig kind. En wat er van overblijft, zal zijn als een bittere dag. Tot zover uit het Oude Testament. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament, uit het Lijdensevangelie, Marcus 15, vers 33 tot 41. Waar we horen over dat donker op de dag van de Heere. Marcus 15, vers 33, vers 33 tot 41. toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde. Tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: hou op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes. En Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Tot zover bij de schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart in zijn hart. Als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 22, de psalm die Jezus aan het kruis citeert: mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22 zingen we vers 1 en vers 4.
schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Maar ik trap het tot God vertrouwend doe. Moet ik nog horen dat God op
Na de preek zingen we uit Weerklank, lied 140, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. 140, eerste, vijfde en achtste couplet. Gemeente van Jezus Christus, er is een hoop Godverlatenheid in de wereld. Vorige week maakte ik op de kazerne kennis met een jonge militair en we noemden onze namen. En toen zei hij wist niet wie ik was, wat doet u hier eigenlijk? Ik zei, ik ben hier de dominee, de geestelijk verzorger. En hij barstte uit, legt u mij dan maar eens uit waarom mijn verloofde 7 maanden geleden plotseling overleed, hartstilstand. Ze is weg. Ik had natuurlijk geen antwoord. Wat moet je daarop zeggen? Zelfs als Jezus deze vraag stelt, komt er geen antwoord. Er is alleen die vraag in het Lijdensevangelie. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Meestal vertelt Marcus ons niet waarom hij iets opschrijft. Maar hij nodigt ons wel uit daarop verder te denken. Waarom deze waarom-vraag? Want Marcus noteert het toch echt heel nauwkeurig. Dat valt op. Eerst in het Aramees. En dan vertaalt hij het nog in het Grieks. Jezus die sprak waarschijnlijk altijd Aramees, ook in zijn preken. Maar de evangelisten vertalen het meestal al in het Grieks aan ons. Heel zelden eigenlijk hoor je maar letterlijk wat Jezus zei. En het is alsof Marcus het hier inderdaad letterlijk weer wil geven, als een stenograaf. Omdat elke letter telt. Ja, dit heeft Jezus echt gezegd, precies zo. Zo hebben de ooggetuigen het gehoord. Er kan geen twijfel over bestaan. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten. Ja, die verdrietige, wanhopige militair die God ter verantwoording roept, daar schrok ik wel van. En je staat toch met je mond vol tanden als iemand zoiets tegen je zegt. Maar het is precies die ervaring van Godverlatenheid, die een plek heeft aan het kruis, in het evangelie van Jezus Christus, in het hart van ons geloof, zou je kunnen zeggen. Marcus die schrikt er niet voor terug om ons dat te vertellen. En stel je voor dat daar ook geen ruimte voor zou zijn, hè? Voor deze ervaring van Godverlatenheid. In de Bijbel niet, in het geloof niet. En dan zouden we denk ik al heel veel mensen buitensluiten. Want er zijn zoveel mensen die zich op een of andere manier wel verloren voelen, verlaten. Misschien in onze tijd nog wel in het bijzonder ook in deze coronacrisis. Mensen die lijden onder eenzaamheid en de verlatenheid die de pandemie met zich meebrengt. Daar zit je dan thuis op de bank. Je probeert de kerkdienst te volgen, maar je mist de mensen om je heen. En je mist je familie en je vrienden en je mist het zingen in de kerk. En je mist je klasgenoten en zoveel andere dingen. Het geloof kan dan ook zomaar uit je weg sijpelen. Waarom laat God dit nou gebeuren? Waar is Hij wanneer je Hem nodig hebt? Waarom merken we niet meer van Hem? Die vragen die komen misschien in deze tijd wel extra dicht bij ons. Maar voor veel mensen in de wereld was dat altijd al een vraag. Voor hen die moeten vluchten. Voor Afghanen in Griekse vluchtelingenkampen op Lesbos. Voor Oeigoeren die te maken hebben met genocide in China. Voor Noord-Koreanen die in concentratiekampen zitten. Voor Jemenieten die hun kinderen niet eens te eten kunnen geven. Het is een vraag van alle tijden. Waar is God wanneer je hem nodig hebt? Op het diepst werd deze vraag ook gevoeld door Gods eigen volk, door de Joden in de Shoah, de Holocaust. Toen ze massaal vernietigd werden in vernietigingskampen. En hier vinden wij deze vraag dus terug in het hart van het evangelie. Waar Jezus Christus hangt aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, waarom zegt Jezus dit? Nou, allereerst valt op dat het een citaat is uit Psalm 22. We zongen het samen. Die eeuwenoude menselijke ervaring, ja, die wordt door Jezus zelf op de lippen genomen. Die ervaring die deelt Hij dus met ons. Hij kent het van binnenuit. De eenzaamheid, de Godverlatenheid, de vragen. Ja, dieper als u en ik zelfs nog. Want er is hier nog wel meer aan de hand dan zomaar geloofsaanvechting. Marcus vertelt dat er duisternis kwam over heel de aarde van het zesde tot het negende uur. Op onze klok zou dat zijn van 12:00 'smiddags tot 3:00 'smiddags. De uren dat de zon eigenlijk op het hoogst staat. Nou, dat is heel opmerkelijk. Er zijn allerlei astronomen en meteorologen die zich daarover gebogen hebben. Was het een zonsverduistering dat de maan voor de zon schoof? Was het een stofstorm waardoor de zon verduisterd werd door dichte wolken? Ik denk dat we daar moeilijk uitkomen meer. Veel belangrijker is te zien dat dit natuurlijk niet zomaar een toevallige gebeurtenis is. Het is na die 3 uur duisternis dat Jezus het uitroept. Dit is niet toevallig. God doet dit. God is in deze duisternis. Hij is hierin aan het werk. We lazen namelijk uit Amos, een profeet uit de 8e eeuw voor Christus. Hoe Amos profeteert, ja, dat de dag van de Heere komt. De dag van de Heere. Zal de dag van de Heere niet duisternis zijn en geen licht, donkerte zonder lichtglans erover? En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. De dag van de Heere, daarmee bedoelt Amos, de dag van het oordeel. Het volk Israël is in Amos dagen massaal de afgoden gaan dienen. En ze streven niet meer naar vrede en naar recht in het land, maar naar bezit en macht. Kijk uit, zegt Amos dan in zijn profetie. Dit kan zo niet langer. Op een gegeven moment, ja, dan kan God het zelf niet meer aanzien wat jullie doen. En dan komt hij zelf. Dan is het afgelopen met jullie. Dat is de dag van de Heere. Nou, die komst van God, dat ingrijpen van God, dat verwacht je inderdaad wel op Golgotha. Want nu maken de mensen het wel heel bont. Ze kruisigen een onschuldige, een rechtvaardige, Gods eigen zoon. En ze doen het ook nog uit jaloersheid. En ze doen het met spot en met leedvermaak. Ja, zou je zeggen, dan vraag je er wel om, hè, toch? Dat kan God niet laten gebeuren. En inderdaad, diepe duisternis overvalt de aarde. Daar zul je het hebben. Nu gebeurt het. De Bijbel is er vol van. God helpt, God redt, God bevrijdt, God verlost. Maar er gebeurt niets. Het blijft stil. 3 uur lang. Tot onze Heer Jezus het zelf niet meer uithoudt. En het uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En nu weet je, hier gebeurt iets wat niet kan, wat niet mag, wat niet hoort. God had Jezus moeten redden, als God is wie hij zegt dat hij is. God zegt over zichzelf in Exodus 34 bijvoorbeeld, ik ben de Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw, die de schuldige niet voor onschuldig houdt. Maar God trekt hier zijn handen dus af van deze rechtvaardige, van Jezus Christus. Ja, besef je dan, inderdaad, God voltrekt wel zijn oordeel hier. Maar wat op die mensen die Jezus kruisigen, die hem bespotten, hem smaden zou moeten vallen, ja, dat oordeel valt op Jezus zelf. Niet alleen de mensen laten Jezus vallen, ook God zelf laat hem vallen. Ja, waarom moeten wij dat weten van Marcus? Dat Jezus daar dus hangt in het donker van het oordeel van God. En dat Jezus het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waar is dat allemaal voor nodig? En daarmee komen we bij de diepste laag van de kruisiging. Kijk, dat er een oordeel, een ingrijpen van God, ja, nodig is, ja, dat is duidelijk, hè? Want waar wij mensen hiermee bezig zijn, ja, dat is gruwelijk. Soms hoor ik wel eens zeggen, ja, God die kan ons toch ook wel gewoon vergeven.
ons genadig zijn, over dat kwaad van ons heen stappen. Hè? God is toch liefde, God is toch goed. Hij kan ons straks toch best gewoon allemaal de hemel binnenlaten. Dat gunt hij ons toch wel. En soms hoop ik dat ook. Vooral voor mezelf. Dat het allemaal niet zo erg is wat ik doe en zo. Dat ik het ook zo slecht niet bedoel. En dat God het vast ook wel begrijpt dat het best moeilijk is om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. In de praktijk lukt dat laatste me hoogstens nog een beetje, mezelf lief hebben. Maar je schrikt als je bedenkt, het zijn toch vaak de daders die een beetje goed proberen te praten wat ze doen. Daders vinden altijd dat ze vrijgesproken moeten worden door een rechter. Dat ze onschuldig zijn of ontoerekeningsvatbaar. Slachtoffers hebben van de rechter eigenlijk een hele andere verwachting. Slachtoffers die vinden dat een rechter gewoon recht moet spreken. Moet oordelen, moet straffen, genoegdoening verschaffen. En heel diep voelen we denk ik ergens wel aan dat zij daarin gelijk hebben. En als je echt ziet wat er om je heen gebeurt in de wereld, hoe diep mensen lijden, hoeveel onrecht er geschiet, hoe diep de gebrokenheid is waar mensen in zitten, ja, dan is het eigenlijk misselijkmakend om te zeggen dat God dat maar goed moet vinden, dat God maar met zijn hand over zijn hart moet strijken. Het maar moet laten gebeuren. Alles met de mantel van de liefde moet bedekken. Nee, God moet iets doen. Om werkelijk te zijn wie Hij is, de Heere. Ik ben die ik ben, trouw, goed, rechtvaardig. En God zou in zijn recht staan als Hij de aarde schoon zou vegen, zoals in de dagen van Noach. En wie zou dat oordeel van God kunnen doorstaan? Amos die zegt het. Wee hun die verlangend uitzien naar die dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal hij zijn, geen licht. Ja, God moet dus iets doen. En hij doet ook iets. Iets ongelooflijks. Hij daalt zelf af in die duisternis. De Zoon van God wordt mens. En hij draagt in zijn eentje dat oordeel van God. Om al die mensen die dat dus eigenlijk allemaal niet verdienen, te redden van een zekere ondergang. Ja, daar gaat het ons duizelen. God die Gods oordeel draagt. God die door God verlaten wordt. Hoe kan dat? Ja, daar kunnen wij niet bij, dat is voor ons een geheim. Maar Marcus vertelt dat het gebeurt. Dat het echt zo gebeurd is. En dat Jezus bewust deze gang is gegaan. Dat Jezus daar heeft gehangen aan het kruis. Voor jou en voor mij. En hij heeft het echt tot het diepst volgehouden, tot de Godverlatenheid aan toe. Hij voor jou, in jouw plaats. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Ja, waarom is dat nu zo belangrijk? Wat hebben we daar vandaag de dag dan nog aan? Wat heeft die jonge militair daaraan, die pas zo plotseling zijn verloofde verloor aan de dood? Nou, in ieder geval dit. We weten nu zeker dat we een God hebben die daarom geeft. Om u en om jou. Om het donker en de verlatenheid waarin wij soms vastzitten. Want hij daalt daarin af. En ik zeg dat bewust in de tegenwoordige tijd. Hij daalt daarin af. Want het is de ervaring van duizenden jaren Jodendom en Christendom, van miljoenen gelovigen, dat in het diepste donker, ja, hij er is, God er is. Want de Godverlatenheid die kan dus nog zo groot zijn, of Jezus Christus staat aan je zijde, naast je, bij je. Marc Chagall, een Joodse schilder, schilderde na de Kristallnacht in 1938, de eerste grote uitbarsting van antisemitisch geweld in Nazi-Duitsland, de Witte Kruisiging, zo heet het schilderij, de Witte Kruisiging. En op dat schilderij zie je Jezus hangen aan het kruis, gekleed als een Joodse man. En hij hangt daar te midden van ja, de gewelddadige taferelen van die Kristallnacht. Marc Chagall die schildert dus Jezus in zijn eigen tijd, alsof het nu gebeurt. En dat is denk ik ontzettend raak. Deze kruisiging van Jezus die we vanmorgen met elkaar lezen en horen. Ja, dat is geen verleden tijd. Dat is niet voorbij. Ook wij staan vandaag met elkaar bij dat kruis. En zo is Christus ook vandaag bij ons. En zo is hij. Zo heeft Marcus hem leren kennen. Juist in de duisternis is hij er. Juist waar het donker is, daar is God aan het werk. Voor jou en voor mij. Ja, want daar heeft hij inderdaad het meeste werk aan. Ons heil, onze redding, verzoening, vrede. Ja, dat is zelfs voor God niet gemakkelijk. Mensen zijn taai. God is niet zomaar met ons klaar. Tot de voleinding van de wereld is Christus, de gekruisigde, er druk mee om mensen op te zoeken in het donker. En vanmorgen is hij zo ook hier en is hij met ons aan de slag, met zijn geest. Hij komt vanmorgen naar jou toe, naar u, en hij zegt, verander toch, kom toch met mij mee. Vertrouw mij maar, volg mij. Zelfs als het donker is in je leven, of misschien wel juist als het donker is in je leven. Ja, en waarom zou je niet met hem meegaan, niet naar hem luisteren? Als je toch ziet wat hij voor jou doorstaat. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ons avondmaalsformulier zegt, zodat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Ja, dat is het. Dat is het precies. Elke keer in het evangelie van Marcus volgt op de diepste uitspraken van Jezus onbegrip. Onbegrip van de mensen om hem heen, onbegrip van de discipelen. Lees het er maar eens op na. Na elke lijdensaankondiging bijvoorbeeld van Jezus in het evangelie volgt er een discussie van de discipelen over wie van hen wel de belangrijkste zal zijn. Jacobus en Johannes die willen eigenlijk de plaatsen links en rechts van Jezus alvast reserveren bijvoorbeeld. Of Petrus die zegt dat Jezus niet zo somber moet praten of zo over lijden en sterven. En ook hier bij het kruis ontstaat zo'n heel raar misverstand over ja, of Elia nu komt om Jezus te redden of niet. Blijkbaar wil Marcus zeggen, en misschien is dat ook wel zo, dat het voor ons mensen soms gewoon echt heel moeilijk is om echt te horen wat God ons nou te zeggen heeft. We horen soms zo graag wat we willen horen, namelijk. Maar gelukkig, er is ook meer in het evangelie. Er is ook die hoofdman. Bij wie het land, bij wie het zaad in goede aarde valt. Werkelijk, zegt hij, deze mens was Gods zoon. Daar ligt ook onze roeping. En soms komt dat ook zomaar in je op. Daagt het je in één keer. Af en toe dan breekt Gods liefde toch binnen in je hart. Hè? En dan welt de belijdenis en de jubel op. Ja, Jezus Christus is er. Vandaag, ook voor mij. Wat heerlijk. En er zijn ook die vrouwen in het evangelie. Die het gezien hebben, alles gezien hebben en gehoord hebben. En ze hebben het onthouden. Ze waren er ondanks alles toch bij. Ze zijn erbij gebleven. Ook toen het heel moeilijk was. Dat is ook iets, hè? Misschien ook wel iets echt voor vandaag. We vinden het als mensen soms zo moeilijk om geduld te hebben, om trouw te zijn, om erbij te blijven. Soms is geloven enkel dat, gewoon erbij blijven. Bij de kerk blijven. Trouw blijven aan de mensen om je heen. Bij God blijven. En misschien is dit ook wel inderdaad zo'n donkere tijd dat het allemaal niet meezit. Dat zullen die vrouwen wel gedacht hebben. En we delen ergens als mensen allemaal in deze wereldwijde crisis, in de ontsteltenis, de ontregeling, de eenzaamheid. Waarom zou je er dan bij blijven? Waarom zijn die vrouwen gebleven tot het einde? Ik denk omdat er toch heel diep, diep ergens het geloof zat. Dat dit toch het einde niet kan zijn. Dat we toch verwachting mogen koesteren. Tegen alles in. Tegen de dood in zelfs. Verwachting voor onszelf, voor de kerk, voor de wereld. Omdat Hij, Jezus Christus, gekomen is in onze duisternis. En ook voor Hem was dit het einde niet. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Almachtige God, Vader, Zoon en Geest, we mochten vanmorgen al even op Golgotha zijn, bij het kruis waar Jezus Christus hangt. In het donker, in de Godsverlatenheid. Maar dat is het beste nieuws wat we ooit hebben gehad. Dat u zelf gekomen bent naar die diepte. Dat we niet zo diep kunnen vallen als mensen, of u bent er gekomen. Wij danken u voor dat geweldige evangelie. Wij bidden u voor wie in deze diepte is, door verdriet, door rouw. Zeker in deze tijd, nu zoveel mensen getroffen zijn door verlies van geliefden, door ziekte. We bidden u voor wie ernstig ziek verpleegd worden in de ziekenhuizen aan corona, maar ook allerlei andere ziektes. We bidden u voor mevrouw Van Doorn van Schenkhof, die thuis ziek is. Voor mevrouw Van de Brink van de Voort in de Sint Maartenskliniek. Dat zij iets mogen ervaren van waar het vanmorgen over ging. Dat waar het donker wordt in een mensenleven. Dat u juist daar bent. Dat we daar op u kunnen rekenen. Zelfs als we het soms nauwelijks zelf meer kunnen geloven. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, waarin ook veel donker is. Wij dragen u op, de Nederlandse militairen die op uitzending zijn in dat soort gebieden, in Afghanistan, in Irak, andere kleinere missies, gebieden waar gevaar is en haat en geweld en armoede en honger. Bescherm hen, bewaar en zegen hun werk dat ze iets bij kunnen dragen aan vrede en stabiliteit. Gedenk ook hun geliefde thuis die op hen wachten, zo lang. Wij danken u dat u er bent, dat u ook uw trouw laat zien, ook aan ons. Elke dag als de zon weer opgaat, het leven wat we van u ontvangen. In het bijzonder danken we u met de geboorte van Veerle afgelopen dinsdag bij Arend en Annemarie. Wij bidden u voor dat jonge leven, dat ze mag opgroeien, u mag leren kennen, tot uw eer mag leven. Geef Arend en Annemarie alles wat ze daarin nodig hebben. Ook in deze intensieve eerste week. En wij danken met de heer en mevrouw Van den Berg dat ze 40 jaar getrouwd waren deze week. Een wonder van uw trouw, van uw goedheid, van de liefde die u schonk. Gedenk hen. Ga met hen in hun verdere levensweg. Wij loven en prijzen u, o God. Dat u ons zocht vanmorgen. Dat u naar ons omkijkt. We brengen in de stilte van deze dienst ook onze eigen gebeden voor uw aangezicht. En we bidden u, zoals uw Zoon ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik noem voor u nog de collecte die u bij de uitgang hier in de kerk straks of direct ook digitaal kunt geven. We zingen daarna als onze slotzang uit Psalm 46. Dankzij Jezus staan we er nooit alleen voor. De Heere, de God der lege scharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 4 en 6 als onze slotzang. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Goedemorgen jongens en meisjes van de Zonneschoon Kinderlevendienst. Vandaag weer een nieuw filmpje over ons paasproject. Met ons paasproject nemen wij jullie 7 zondagen op rij mee op weg naar Pasen. Maar voordat we daar weer verder gaan, vraag me af, weten jullie eigenlijk wel wat voor feest wij vieren met Pasen? Met Pasen denken we eraan en vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hij opgestaan is uit het graf. En dat wij door hem eeuwig mogen leven. 3 dagen daarvoor is het Goede Vrijdag. Dan denken we aan het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Hij is toen aan het kruis gestorven voor onze zonde. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Er zijn al een paar verhalen verteld. 3 verhalen. En als het goed is, hebben jullie allemaal deze weg. Je mocht al 3 plaatjes opplakken. Het eerste verhaal ging over het water. Zegt de Heer Jezus, ik ben het levende water. Het tweede verhaal gaat over het brood. Brood dat kracht geeft, zodat je door kunt gaan. En het derde verhaal, dat Karin heeft verteld, gaat over dat de Heer Jezus van zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld. Als je in mij gelooft en je doet wat ik zeg, dan kun je mij volgen en dan wijs ik jou de weg. Vandaag heb ik het plaatje al gekleurd en kunnen jullie zien wat het thema van vandaag is. Vandaag is het thema een lekkere warme jas. Ik heb hem voor mezelf meegenomen. Een lekkere warme jas. Wat doet een jas eigenlijk? Waarom zou je een jas aandoen? Nou, een jas doe je aan om jezelf te beschermen tegen de kou of tegen de regen. Waar is een jas van gemaakt? Een jas is gemaakt van stof of van wol. Maar daar moet ik ineens aan denken. Aan wol en aan bescherming. Ik moet ineens denken aan dat de Heer Jezus over zichzelf zegt, ik ben de goede herder. Nou, dat verhaal, dat kennen jullie volgens mij allemaal. Want zelfs op de zondagsschool zingen we dat lied heel vaak. Jezus is de goede herder. En wij zijn zijn schapen. Wij zijn geen echte schapen. Het is natuurlijk wel gek. Ik ben gewoon juf Sonja en geen schaap. Maar de Heer Jezus, die laat zo ons weten dat hij voor ons zorgt. Want wat doet een herder eigenlijk? De kinderen die mij kennen, die weten dat wij in de stal schapen hebben. Zal ik jullie eens daarmee naartoe nemen? Kijk maar mee. Kom, ik neem jullie mee naar onze stal. Het is lente en onze schapen staan nu in de stal, want het is lammertijd. En er zijn al heel veel lammetjes geboren. Dat kun je hier wel zien. Wacht, ik loop nog even naar een ander hoekje. Kijk, dit zijn kraamhokjes. Hier zit de moederschaap met pasgeboren lammetjes. Is het niet schattig? Maar vandaag gaat het niet alleen over de schapen, maar vooral over de herder. Wat doet een herder eigenlijk? Nou, de herder die zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze eten. Kijk maar, jullie zien daar een hele ruif vol met kuilgras. Geeft ze drinken. Hier in de hokjes hebben ze apart emmer met water. En de schapen hier gewoon in de stal kunnen daar uit dat drinkensbakje drinken. Hij verzorgt de schapen als ze wondjes hebben of als het niet goed lukt. met het lammeren krijgen. Kijk, er is echt eentje net geboren. Wordt nog helemaal lekker afgelikt door zijn moeder. Schapen zijn ook geschoren, want ze staan nu op stal. En met zo'n dikke wollen vacht, dan zou het toch wel iets te warm zijn. Dus nu lekker beschermd in de stal. Een echte herder, die neemt de schapen ook echt mee naar buiten in de zomer. Die gaat op zoek naar stukjes vers gras en neemt zijn hele kudde mee. Wij doen dat niet. Wij zijn wel schapenboer en we hebben dan een stukje wei waar we de schapen in doen. En als ze het gras op hebben, dan doen we ze weer in een andere wei. Maar een echte herder, die zorgt altijd voor zijn schapen en hij gaat ermee op pad. En zorgt ook dat er geen roofdieren in de buurt komen. De Heer Jezus is de echte goede herder. Want een echte herder die geeft zijn leven zelfs voor de schapen. Zo is de Heer Jezus voor ons gestorven aan het kruis. Aan het Pasen is hij weer opgestaan. En daarom zijn we ook op weg. Dat was toch best bijzonder, zo'n kijkje bij ons even in de stal. Als u het leuk vindt om een keer te kijken, laat je papa en mama dan even een berichtje sturen. En kom je op de fiets naar Eldik, zodat je een keer naar de lammetjes kunt kijken. Voor vandaag hebben jullie ook nog wat te knutselen. Dus we zetten jullie flink aan het werk. Voor de kinderen van zonderschool klein hebben we een hele mooie fleurige tekening. Nou, hij is nog niet fleurig, maar jullie gaan hem vast fleurig maken. Misschien mag je wel met stift kleuren. Misschien mag je wel watjes gebruiken om er lekker wollige schaapjes van te maken. Voor de kinderen van zonneschool groot hebben we een doolhof en kun je een vingerpopje knutselen. En op de achterkant staat nog een puzzel met husselwoorden. Nou, ik zal jullie een beetje helpen, want die husselwoorden vond ik zelfs heel erg lastig. Je moet zoeken naar nacht, cirkel, ingang, schaap, liefde, huis, eenzaam en uit. Ik wens jullie heel veel succes met alle knutselwerkjes en graag tot volgende week.